Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
Je luistert naar Van Pekhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met Lia van Pekhoven. En met mij, Connor Clerks, wederom in Utrecht aan de thee en de taart. Want Lia, je bent nog steeds in Nederland, gezellig.
Ik ga zo weer weg, maar ik ben er nog even. Hi, Connor.
Dag, Lia. Deze week wilde je het hebben over de mijnstakingen van 1984, dus 40 jaar geleden, naar aanleiding van een nieuwe serie. Vertel.
Ik vond het zo'n goede serie. Het ging inderdaad over wat er 40 jaar geleden gebeurde in die mijndorpen, die mijnwerkersdorpen in het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingen daar, de impact van die staking en hoe dat sindsdien eigenlijk het Verenigd Koninkrijk veranderd heeft. Ik bedoel, dit was zo typisch iets van eind jaren van de vorige eeuw, hè? Typisch van het einde van de vorige eeuw. En hoe het Verenigd Koninkrijk veranderd heeft, tot en met Brexit. Het heeft overal invloed op gehad.
Ja, laten we helemaal bij het begin beginnen. 1984,
niet helemaal,
maar we gaan naar 1984. Wat was daar aan de hand? Waarom werd er bij die mijnen gestaakt?
Nou, er werd eerder gestaakt. Ik bedoel, eigenlijk, zoals altijd, heeft het een wat langere aanloop. In de jaren 70 had je in Groot-Brittannië driedaagse werkweken en zo, omdat de mijnwerkers staakten. Die konden echt economisch en politiek een hele grote vuist maken. De regering van Margaret Thatcher had besloten, nou, dat gaan we niet nog een keer doen. Wij zorgen niet dat we weer teruggaan naar situaties waarbij de mijnwerkers eigenlijk de dienst uitmaakten. En vooral natuurlijk de vakbond van de mijnwerkers onder leiding van Arthur Scargill. Dus dit doen we niet meer. Toen de staking begon te dreigen in 1984, had Thatcher er strategisch heel slim voor gezorgd dat er zo ontzettend veel steenkool voorradig was, dat het heel lang zou duren voordat die voorraad steenkool op was en dus de mijnwerkers echt een voet hadden om op te staan. Ja. Ze konden niet langer dreigen met wij leggen alle fabrieken dicht en het land gaat het moeilijk krijgen zichzelf te verwarmen als je zo'n voorraad hebt waar je gewoon nooit heen kan. Maar goed, dus dat was maar de aanleiding, sorry hoor, lang verhaal. De aanleiding was dat de kolenmaatschappij besloten had dat er 20 mijnen dicht moesten. Economisch waren die niet meer te redden. Er moest te veel bij aan subsidie. En dat zou betekenen dat er 20.000 mensen op straat kwamen te staan. En we hebben het over ongeveer 10%. Hè, er waren, ik geloof, iets van 220.000, 230.000 mijnwerkers toen nog.
Ja.
De mijnwerkersleider, Arthur Scargill, zei geen sprake van. Hij zei letterlijk, geen één mijn moet ooit sluiten om economische redenen.
Dat is een andere tijd. Dat zou je in een soort huidige neoliberale tijdperk zou je dat toch wel de wenkbrauwen doen fronsen als iemand zegt, we houden een fabriek open ondanks of daar geld wordt verdiend.
Precies, nou dat was het ook. Het was ook een andere tijd.
Ja.
Het was een hele andere tijd. En wat mij duidelijk, echt duidelijk maakte, kijkend naar die serie documentaire, was hoe het niet een strijd was tussen stakende mijnwerkers. Die staakten om hun toekomst. Hè?
Ja.
Want alles wat ze wilden was dat hun kinderen ook de mijnen in zouden gaan. Maar die ook staakten niet om een compromis te kunnen sluiten via de regering met de mijnenorganisatie, maar die echt vocht om te winnen. En dat gold voor de tegenpartij ook. Zij vochten ook om te winnen. Dus niet om consensus. Dus dat was dat vond ik. Ik had me niet er zo bij stilgestaan dat dit echt een oorlog was.
Ja.
De laatste stuiptrekking van een klasseoorlog tussen die twee partijen. Maar dat was het wel duidelijk.
Ja, in 1984 was jij al in het VK. Hè? Dus je hebt verslag gedaan destijds. Hoe ging dat? Hoe ging het er daar naartoe?
Nou, het was, zoals iemand later zei, inderdaad het felste industriële dispute, industriële ruzie uit het Verenigd Koninkrijk, uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. En ik herinner me nog, ik was inderdaad bij verschillende mijnwerkers, dorpen in Wales, herinner ik me nog, maar ook in Yorkshire en in Nottinghamshire. En daar werd echt slag geleverd, letterlijk, tussen de politie en de mijnwerkers. Want het grote probleem was dat de mijnwerkers niet eensgezind waren.
Ja.
Heel veel stonden achter Arthur Scargill, de leider van die vakbond. En de NUM, de National Union of Mine Workers, was niet zomaar een vakbond. Hè? Het was de elite vakbond. Iedere andere vakbeweging keek op tegen de NUM. Dus zij waren de stoottroepen, zou je kunnen zeggen, van de Britse vakbeweging. Maar onderling waren ze verdeeld. In sommige regio's helemaal niet, zoals in Yorkshire, maar in Nottinghamshire wel heel erg verdeeld. Daar waren mijnwerkers die zeiden, ja, wij gaan de straat niet op. Wij kunnen het ons niet veroorloven. Wij hebben hypotheken te betalen. Bijvoorbeeld, wij moeten ervoor zorgen dat er geld op tafel komt om te kunnen eten. Dat konden de anderen ook, maar die hadden gespaard, of in ieder geval, die draaiden de knop om en gingen veel, veel, veel zuiniger leven. En dat kun je doen tot op zekere hoogte, gedurende een bepaalde periode. En dan lukt het niet meer. Dus naarmate die staking vorderde, gingen er steeds meer mensen toch aan het werk. En die werden achterna gezeten door die werkwillige mijnwerkers, door flying pickets, zoals dat heette. Dat was een heel ander lexicon dat bij die hele staking hoorde.
Ja, want een picket, dat slaat op picket line. Dat is het rijtje mensen met borden die voor zo'n fabriek, of in dit geval een mijn, gaan staan en protesteren. En in vakbondjargon van toen geloof ik dat het is heilig eigenlijk. Hè? Je gaat niet voorbij die lijn. Dat,
absoluut,
dat is not
dan ben je een scab.
Ja, een stakingsbreker.
Een stakingsbreker. Dat is echt zo erg als landverrader. Dus die flying pickets die zorgden ervoor dat het onmogelijk werd gemaakt voor die mijnwerkers die werkwillend waren om inderdaad de mijn binnen te komen. En dat ging steeds harder. De huizen, want je hebt het over hele kleine gemeenschappen, echt mijnwerkersdorpen, waar vaak een dorp helemaal economisch, sociaal afhankelijk is van de mijn. Het enige punt van werk is de mijn. Er is geen alternatief. En dat zie je ook geografisch. Vaak in die dorpen, de hele wijde omgeving, is er niets. Alleen maar glooiende heuvels, begrijp je? Maar er is geen enkel alternatief. Geen enkel alternatief werk. Dus op die plek, in zo'n dorp, komt alles samen. En iemand heeft ook wel eens gezegd, de pit, de mijn, is onze moeder. He, want of je het nou hebt over naschoolse opvang, of je hebt het over de pub. Alles wordt georganiseerd door die mijn. De bingoavonden, de andere sociale avonden, dat gebeurt allemaal naar aanleiding van die mijn en die mijnwerkersorganisatie die er is. Dus ik wil maar zeggen, iedereen kende de stakingsbrekers. En ik weet nog dat er gezinnen met stakende mijnwerkers en of hun echtgenotes kinderen naar school brachten. En die liepen dan door die straten, langs die kleine huizen. En iedereen buiten om 7:15 stond op de stoep om die mensen scheldwoorden naar het hoofd te smijten. Er werd op ze gespuugd. Dus die kinderen moesten dat 2 keer per dag doormaken met hun ouders.
Ja.
Van en na school. En dat ging zo dag in dag uit. Er werden ruiten ingeslagen. Ik herinner me nog, er was één mijnwerker die weigerde te staken. En die was bezig met het bouwen van een schuur. Dat deed hij overdag. Iedere nacht werd wat hij opgebouwd had weer afgebroken. Dus de strijd binnen die dorpen was heel erg venijnig. En dat leidde ook tot ingrepen van de politie. Op inspiratie van premier Thatcher, die in eerste instantie gezegd had dat die mijnwerkers en die mijnenorganisatie het zelf maar moesten uitvechten. Nou, dat was niet helemaal zo. Ze instigeerden wel degelijk de politie met opdrachten dat ze ervoor moesten zorgen dat de mijnwerkers die wilden werken ook konden werken.
Ja.
En dan had je echt slagvelden waar brede politie met knuppels op die stakende massa's insloegen. Ja, ik geloof dat er alles bij elkaar tussen de 5 en 8 mensen overleden aan die staking. Heel veel mensen raakten gewond.
Ja.
Het leidde tot van alles en nog wat, tot rechtszaken waarbij politie bleek later gelogen had over de zogeheten bewapende mijnwerkers die een opstand hadden willen plegen, terwijl dat helemaal niet waar was.
Ja, en
vreselijke tafereelen. Ja.
Je noemde Margaret Thatcher al, hè? Als ik aan Margaret Thatcher denk en haar soort, in het Engels zou je zeggen, defining moments, de aspecten van haar,
momenten,
de beslissende
ja.
momenten, de aspecten van haar carrière die in de geschiedenisboeken het best bewaard worden, dan denk ik aan de Falklands, maar ook aan het breken van de mijnwerkersstaking. Want uiteindelijk trok zij aan het langste eind. Wat gebeurde er toen?
Ze trok aan het langste eind omdat na een maand of 5, 6 het voor steeds meer mijnwerkers steeds moeilijker werd om te blijven staken.
Ja.
Ze hadden gewoon geld nodig, begrijp je? Er werd overal gecollecteerd, zelfs in mijn groene deel van West-Londen, waar ik woonde, herinner ik me nog, dat mijnwerkers uit het verre noorden daarheen kwamen om te collecteren en iedereen gaf gul. Er was enorm veel publieke sympathie met die mijnwerkers. Maar op den duur hield het op. Bovendien, Arthur Scargill werd door de rechter in het ongelijk gesteld. Het was namelijk een illegale staking. Hij had geen stemming georganiseerd onder zijn leden voor die staking. Dus dat was ook een reden waarom ook een aantal mijnwerkers vonden, nou, we gaan niet meer staken, we gaan aan het werk.
Ja.
Dus op den duur, na een jaar, kon Scargill niet anders dan een einde roepen aan de staking. En ik moet je zeggen, die mensen hadden het echt arm. Ik herinner me ook nog dat ik een keer meeging. Ik weet niet, ik geloof dat dat in Wales was, maar ik weet niet zeker meer. Met een stakende mijnwerker. En die, kijk, veel mijnwerkers hadden een goede baan. En die werden ook gezien als helden door de rest van de samenleving.
Ja.
Zwaar, gevaarlijk, fysiek werk onder de grond. Nou, dat werd behoorlijk betaald. Dankzij ook een sterke mijnwerkersvakbond en een sterke leider als Arthur Scargill. Maar dit gezin ging na school naar een kolenader, herinner ik me nog, aan de rand van een bos ergens vlakbij waar ze woonden. En daar haalden ze hele slechte kwaliteit steenkool op om warm te blijven. Die mensen hadden ontzettend weinig te eten. Ik zag de keukenkastjes, er zat bijna niks in. En die kinderen die gooiden dan de kolen in zo'n klein kacheltje. En dat brandde slecht met heel veel rook. En die zaten met hun jassen aan en hun dunne jurkjes te bibberen voor die haard, voor die kachel. Dus voor heel veel mensen was hun vrij geriefelijke, comfortabele bestaan als mijnwerkersgezin, dat werd onderuit gehaald vanwege die staking. Dus die konden niet anders, hadden geen keuze en zeiden we moeten weer terug aan het werk.
Ja, en uiteindelijk was dus ook het gevolg dat die mijnen inderdaad gingen sluiten en er dus ook 20.000 man ongeveer op straat kwamen te staan.
Ja, kijk, er was geen einde in zicht. Hè. Die staking die bleef maar doorgaan. Nogmaals, tip, als je staking begint, mijnwerkersstaking om steenkool, doe dat niet in de zomer. Hè, als de voorraden gigantisch hoog zijn, als het maanden duurt voordat het een effect heeft. En dat was natuurlijk ook een van de redenen. Maar zoals je zegt, het was het einde was een hele, hele diepe nederlaag. Dat werd ook als zodanig gevoeld, herinner ik me nog. Maar niet door iedereen als zodanig gepresenteerd natuurlijk. Ik herinner me nog namelijk hoe die mijnwerkers in sommige delen van het land de volgende ochtend voor het eerst weer teruggingen. En dat deden ze in grote getalen met rijen achter, weet je al, die geborduurde baniers en spandoeken die ze dan hebben. En de vaandels met het naam, de naam erop van hun mijn en de vakbondsbranche. Blaaskapellen.
Ja.
En zo liepen ze dan met z'n allen achter de blaaskapel aan, de mijn weer in. En dan zongen ze ook, weet je, the miners united will never be defeated. The miners united will never be defeated. Nou, defeated waren ze wel.
Ja. En wat voor invloed heeft dat gehad? Want die overwinning van Margaret Thatcher eigenlijk op de vakbond, die heeft volgens mij een heleboel veranderd in het Verenigd Koninkrijk.
Absoluut. De overwinningen was heel. De overwinning voor de. Het soort politiek van Thatcher was heel duidelijk. Het was het begin van het einde van de vakbeweging in het Verenigd Koninkrijk. De elitetroepen waren verslagen. De mijnwerkers die kregen een gouden handdruk. Daarna werden heel veel mijnen gesloten. De mijnen, ik geloof dat er nog 1 of 2 mijnen zijn in het Verenigd Koninkrijk, zoiets. Maar de rest werd geprivatiseerd, heel snel. Als je nog een keer, en ik ben nog wel eens afgereisd naar zo'n mijnwerkersdorp, gaat, dan er is vaak een mijnmuseum. Weet je wel, waar die geborduurde spandoeken nog staan. En af en toe heb je nog een mijnwerkerslamp en zo. Maar het is allemaal wat treurig. En voor heel veel van die mijnwerkersdorpen is het ook slecht afgelopen. Ik bedoel, de overheid had wel gedacht over wat te doen met de mijnen en wat te doen met die mijnwerkersstaking en hoe af te komen van de vakbond en de macht van de vakbonden. Maar waar ze niet hadden over nagedacht was hoe nu, als je geen bron van inkomsten meer hebt zoals een mijn, wat moet je dan doen met die dorpen? Waar moeten die mensen van leven?
Ja.
Ik herinner me nog, er was een document van de Europese Unie. En dat had Grimthorpe, een mijnwerkersdorp in Zuid-Yorkshire, bestudeerd en geconcludeerd dat dat na de staking, we hebben het over begin jaren 90 nu, dus 5, 6, 7, 8 jaar na de staking, was dat een van de armste regio's geworden van de Europese Unie. En er werd weinig in geïnvesteerd door de overheid. De EU op sommige voorwaarden kon dat ook niet doen, tenzij de eigen overheid investeerde, dus dat gebeurde ook niet. Dus je had heel veel mensen die gek genoeg, want je zou zeggen, misschien trekken dan die mijnwerkers het land in en vestigen zich anders. Nee, die blijven dan toch zitten, weet je wel?
Ja.
Heel veel behoorlijk getraumatiseerd, want dat hakte er wel in, die staking. Vooral ook hè, als scab, als verrader te zijn uitgemaakt, als je niet had medeweedoen met die staking. Soms het dorp uitgejaagd. Maar mensen die er bleven, en die niet vanaf het begin met de staking hadden meegedaan, werden vaak met de nek aangekeken, hun kinderen ook. Maar afgezien daarvan bleven ze ook vaak zitten. En ik denk omdat ze niet anders konden doen of niet wisten hoe ze wat anders moesten doen. Die dorpen ook, die werden een aantrekkingskracht voor dealers. Er waren veel heroïneverslaafden, allemaal dingen en misdaad, weet je. Allemaal zaken waar die dorpen voor die tijd, ik wil het echt niet romantiseren, maar het waren gewoon hechte gemeenschappen. Ja. En dat viel nu uit elkaar. Ik heb wel eens met een mijnwerker gesproken lang daarna en die zei, het ging niet alleen om het verlies van het materiële, maar ook wij hadden geen status meer, wij hadden geen waardigheid meer. Wij wisten niet meer wie wij waren, weet je. Er werd op een andere manier tegen ons aangekeken. En dat verwarde onszelf ook. Dus psychisch hakte het erin, wil ik maar zeggen. En vaak werd die mijn, op de plaats van die mijnen, die werden letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Dus lijkenhiepjes verdwenen. En die grote mijnwerkerstorens, die verdwenen. En er kwam soms een callcenter voor in de plaats.
Ja.
Maar ja, kijk, dat zegt. Ik weet ook niet eerlijk gezegd of dit nou de gemene deler was. Maar ik weet wel dat er. Misschien dat het uitzonderingen waren, misschien niet, dat weet ik niet. Maar in andere gevallen gingen mijnwerkers wel degelijk de hoogte op. En lieten zich omscholen en vonden andere banen. En vooral ook, dat was ook zo'n interessant fenomeen, de vrouwen.
Hmm.
Weet je wel? Want ja. In een jaar lang hadden toch de vrouwen vaak, hè, we hebben het over traditionele gezinnen en verbanden. En die vrouwen die hadden vaak ervoor gezorgd dat er geld ingezameld was tijdens de staking. Hadden elkaar geholpen, hadden van alles en nog wat georganiseerd om een leven te kunnen blijven. Een soort van voorlopers van voedselbanken, hè, bij elkaar gesprokkeld en zo. En die vrouwen die bleven nou niet meer thuis zitten.
Nee,
dus die gingen in sommige gevallen ook een opleiding volgen. En die gingen sociale werk in, of het onderwijs, of de verpleging. Dus heel veel veranderde.
Ja.
En daarnaast die langdurig zieke mensen die dat ook kregen. Weet je wel, mensen die thuis blijven en om wat voor reden ook het niet konden verwerken wat er met hun leven gebeurd was. Ik probeer dus, dat hoor je misschien wel, ik probeer het begrip trauma te vermijden. Maar ja. Dat was het wel. traumatisch.
Ja, ja, er is ook nog wel wat bij voor te stellen als zo'n dorp al generaties lang eigenlijk maar uit één ding bestaat. En dat is die mijn. En die mijn wordt dan gesloten. Precies. Maar dit is ook de reden waarom in sommige gebieden in het VK er nog steeds zo ongeveer op de grond gespuugd wordt als je de naam Thatcher zegt natuurlijk.
Precies.
In hoeverre ligt dit nou echt aan Margaret Thatcher, denk je? En in hoeverre was dit gewoon de tand des tijds? Want nu gebruikt ook niemand meer steenkool. Je zei zelf van aan het begin, precies, economisch was er geen business case eigenlijk meer om die steenkool uit de grond te halen. Was dit hoe dan ook gebeurd? Of had je zo iemand als Thatcher toch wel nodig om dat erdoor te drukken?
Ik denk dat het sowieso gebeurd was, maar niet op deze manier en ook niet zo snel als nu.
Ja.
He? Want binnen een paar jaar was eigenlijk er een grondig begin gemaakt met een verandering van de hele Britse samenleving.
Ja.
Economisch, de de-industrialisatie was al begonnen natuurlijk. Ik bedoel, staal, scheepsbouw en zo, dat was al behoorlijk versleten en in verval geraakt. Om de redenen waarom wij alles nu uit China halen en het landen die het goedkoper kunnen doen. Dus de hele economie, wilde ik maar zeggen, was al op een ander spoor gezet. En dat werd door Thatcher er definitief opgetrokken. De nadruk kwam te liggen op de financiële sector, op de city, op Londen. De dienstverlenende sector, de dienstensector als advocatuur, accountants, bedrijven, makelaardij. Nog steeds is dat waar de Britten hun geld vandaan halen. Hè? Dat is nog steeds de motor waar de Britse economie op draait. En dat begon allemaal toen.
Ja.
Het deed erg aan als het einde van een tijdperk, samenvallend ook met het einde van de 20e eeuw. Hè, de 21e eeuw was heel anders. Het was het begin van de grote privatiseringen.
Ja.
En dat was het ook. Alles werd geprivatiseerd. Ik bedoel, alles wat los zat, alle familiezilver van de Britse staat werd op de markt gegooid. Of het nou ging om sociale woningbouw, de staat ging niet meer bouwen. En zeker niet voor mensen met inkomens die het moeilijk maakten om zelf te kopen. Tot en met de spoorwegen, de telecommunicatiebedrijven, vliegvelden.
Het water.
Precies. Zelfs nutsvoorzieningen als leidingwater, elektriciteit, gas, alles werd geprivatiseerd.
Met alle gevolgen van dien.
Met alle gevolgen van dien.
Nou ja, wij slaan er een mooie podcast uit.
Ja, precies. Maar wij hebben het er ook al eerder over gehad te kunnen. Je hebt privatiseren en privatiseren. Ja. Maar in het Verenigd Koninkrijk zijn in veel gevallen privatiseringen niet zo georganiseerd dat het ene bedrijf met het andere concurreert, maar dat het hele kleine, hoe noem je dat? Dat het hele kleine monopolies zijn.
Ja.
Waarbij de consument geen keuze heeft. Je gaat voor dat monopolie. En dat de winsten opstrijkt. En
verdeeld onder de aandeelhouders.
Verdeeld onder de aandeelhouders, wat natuurlijk toch hun eerste verantwoordelijkheid is.
Ja.
En niet de cliënt als de Britse burger.
En nu eigenlijk 40 jaar na dato is er ook een driedelige documentaire serie gemaakt door Channel 4. Je hebt alvast een stukje gekeken. Wat is je opgevallen?
Ja, ik heb ze allemaal gezien en daarom wou ik het ook graag over hebben. Want kijk, als je er middenin zit, en dit was een van de eerste grote verhalen die ik deed destijds, hè, voor Nederlandse media. Dan kijk je er natuurlijk toch anders tegenaan. Dan volg je het verslag van dag tot dag. Maar teruggezien denk ik inderdaad dat die mijnwerkersstaking die een jaar duurde, van 1984 tot medio 1985, het begin was van het einde van de vakbond, van de Verenigde Arbeiders, hè, zoals die zo lang belangrijk waren geweest. En dat het het begin was van de modernisering van Groot-Brittannië, in ieder geval wat betreft industriële verhoudingen.
Ja.
Ja. Het was. In de serie wordt inderdaad teruggekeken op de mijnwerkers, door mijnwerkers, hoe ze die staking ervoeren destijds en hoe ze er nu op terugkijken. En wat ik me ook niet op dat moment dat ik het versloeg realiseerde, was hoe dit toch de laatste stuiptrekking was van een klassenstrijd. Het was oorlog tussen de mijnwerkers aan de ene kant En de mijnenorganisatie, indirect gesteund door Margaret Thatcher, die toen aan het hoofd van de Britse regering stond. En dat geen van twee kampen bereid waren om het tot een akkoord te brengen. Dat was vroeger wel het geval. Kijk, iedereen, het Verenigd Koninkrijk was tot, denk ik, die periode, sinds de Tweede Wereldoorlog, georganiseerd met in het achterhoofd heel duidelijk dat geen enkele regering kon bestaan zonder misschien goedkeuring, maar zeker een akkoord met de vakbonden.
Ja, consensus eigenlijk was er wel.
Precies, met de consensus. Nou, na het einde van de staking was dat niet meer nodig. De regering had gewonnen. De mijnwerkers waren verslagen. Einde van de georganiseerde arbeid in het Verenigd Koninkrijk. Het land van de industriële revolutie waar het allemaal begonnen was.
Ja. Zometeen praten we door over een mysterie rondom een dode Londense spion die in een sporttas in zijn badkuip werd gevonden. Nu eerst een korte break.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Lia, in het Verenigd Koninkrijk worden de beste spionagetrillers geschreven. Maar in het echt gebeurt er blijkbaar ook van alles. Want jij wilde het vandaag hebben over een mysterie rondom een Londense spion.
Ja, dat is toch zo'n merkwaardige zaak. Maar de reden is, de politie heeft gezegd dat er geen nieuw bewijs gevonden is rond de mysterieuze dood van ene Gareth Williams. En daarmee is het opgelost. Nou, wat mij betreft is er helemaal niks opgelost. Zegt je de naam wat, Gareth Williams?
Nee.
Oké. Gareth Williams was 14 jaar geleden bijna voor het laatst levend gezien in augustus. Dat was een man die oorspronkelijk uit Wales kwam. Hij was aangemerkt destijds als een wiskundig genie. Hij werkte tijdelijk voor MI6, denk James Bond, de Britse Buitenlandse Veiligheidsdienst in Londen. En dan komt hij op een dag niet opdagen in zijn werk. Op zijn werk. Oké, niks aan de hand. Na 2 dagen is hij nog steeds niet. En pas na een week, en volgens sommigen is dat interessant al, pas na een week gaat de politie kijken op zijn kamer in een schitterende wijk vlakbij MI6... en vindt daar een keurig opgeruimde etage met een computer, met 9 stickies, memory sticks. Verder alles aan kant. Die agent loopt de badkamer in en ziet dan in een droge badkuip een rode sporttas die dicht zit. Er zit zelfs een hangslotje aan dat op slot is. Dat wordt later opengemaakt en daarin ligt het ontbindende lijk van deze 31-jarige man.
Ja, kleine man dus.
Neem nog een slok koffie. Niet alleen wat doet hij daar, maar hoe is hij natuurlijk in die tas terechtgekomen? Nou, dat heeft de Britten destijds, we hebben het over 2010 is dat lichaam gevonden, danig bezig gehouden. Natuurlijk komt er een lijkschouwing. En dat lijkschouwersrapport, even kijken hoor, is interessant, want dat lijkschouwersrapport zegt dat er iets aan de hand is, dat dit een onnatuurlijke dood is en dat, en ik citeer, waarschijnlijk een misdadige betrokkenheid bij zit.
Ja, dat kan ik me voorstellen als iemand in een sporttas in een badkuip wordt gevonden.
Vanzelfsprekend, hè, ja. Toch? De politie zegt in derde instantie dat dat inderdaad ook waarschijnlijk is. Maar dan gaat er nog een politierapport overheen. En dat zegt dat er niets aan de hand is, dat deze man door zelfdoding aan zijn einde gekomen is.
Zichzelf in een sporttas heeft opgesloten ook.
Zichzelf in een sporttas heeft opgesloten. Niet alleen dat, maar de rits van binnenkant heeft dichtgedaan. Vanaf de binnenkant dus het hangslotje eraan heeft gehangen. Dat hangslotje heeft dichtgemaakt. En dat sleuteltje is gevonden onder het lijk, onderin die sporttas waar die Gareth Williams in zat.
Wat bizar.
Wat bizar. Dus, ja, wat denk je aan? Seks, spel, dat misging. Wat de politie vindt, is dat deze Williams op zijn etage iets van 20.000, 30.000 aan dure vrouwenkleren heeft hangen. En een rode pruik. Hij bezocht inderdaad shows waar travestieten optraden. Volgens sommigen, dat zegt tenminste één forensische deskundige, werkt hij als vrouw, undercover. Dus vandaar die vrouwenkleren en vandaar die rode pruik. Ze vonden ook dat hij websites bezocht had. Die gingen over claustrofilie. Ooit van gehoord? Ik niet.
Nee, maar kan me er wel zo even naar het woord kijkend, dat je graag opgesloten in een kleine ruimte wordt.
Precies. Ja. Dus daar had hij wel een hang naar, behoefte misschien zelfs aan. Maar daar bleef het bij, tot 2 jaar geleden. Toen volgens, ik geloof de Times of de Sunday Times, DNA-ontwikkelingen zo ver gekomen waren dat je naar aanleiding van 1 haar al een hoop kon zeggen over een overleden persoon.
Ja.
Dus de politie is toen 2 jaar geleden weer begonnen met een nieuwe speurtocht. En heeft dus nu geconcludeerd dat ze onvoldoende DNA hebben gevonden om een andere conclusie te vinden. Dus er is niets nieuws gevonden. En deze man heeft zich op een Houdini-achtige wijze in die tas om het leven gebracht.
Ongelooflijk. Geloof je dat?
Ja, geloof ik dat. Kijk, ik ben... wat denk jij, Augustus Christi?
Nou ja, je moet natuurlijk niet te veel speculeren. Maar het is wel met name dat dit om een spion van MI6 of een spion... Ja, je weet nooit wat die mensen doen bij MI6. Hè? Misschien was het simpelweg een codebreker of een administratief medewerker. Ja. Maar
hij werkte eigenlijk voor een gigantisch afluistercomplex dat de Britten hebben. En hij was uitgeleend aan MI6, aan de Buitenlandse Veiligheidsdienst, denk James Bond, die daar ook dus voor werkte, om code te breken.
Ja.
Ja, inderdaad. Misschien is het precies zo gegaan als de politie zegt. Dat kan.
Ja.
Maar dan vraag je af, kun je inderdaad zelf in zo'n tas? Het was geen gigantisch grote tas. Nou was die fijn gebouwd, deze man. Hij was niet groot. Er zijn honderden pogingen geweest om te kijken of je inderdaad in zo'n tas kan stappen. Ik geloof dat één persoon heeft het 200 keer gedaan en kon het niet. Totdat een hele ledige man dat geprobeerd heeft in die tas te kruipen en van binnenuit inderdaad dicht doen op slot te doen. En die is erin geslaagd.
Ja.
Dus die theorie kun je schrappen als je het even verstandelijk benadert. Het kan.
Het kan.
Het is mogelijk.
Ja.
Dus het kan best dat deze Gareth Williams het ook gedaan heeft. Nou ja, ik weet ook niet. Ik vind dit alleen zo'n interessant verhaal. Ook omdat er zijn geen vingerafdrukken gevonden. Niet op het bad, niet op de tas, niet op het slot. Dus het idee dat je als vrij slanke, niet grote man een tas, een rode nylon sporttas in een droge badkuip doet, dat je er zelf instapt, dat je dat, nou ja, oké, okay, het kan. Laat het daar maar op houden. Maar ik wilde je niet onthouden.
Nee, het is.
En ik hoef ook geen suggesties van luisteraars over een oplossing. Stuurt u vooral geen postbriefkaart. Nee, er hoeft ook geen zegel op. Gewoon houd u het voor u. Maar het is wel leuk om erover na te denken.
Ja, zeker. Ja, spannend verhaal. Ik ben benieuwd. Misschien dat er over een periode, over 25 jaar of zo, als de archieven opengaan, dat we er iets nieuws over leren. Maar tot dan blijft het, denk ik, gissen.
Dat denk ik ook.
Dankjewel voor deze week, Lia. En goede
jij
reis
ook
terug.
Dag.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.